Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Dan laten we samen zingen van Psalm 105 en daarvan het derde vers. Vraag naar de Heer en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zoekt dagelijks zijn aangezicht, gedenkt aan hetgeen hij heeft verricht, aan zijn doorluchte wonderdaan, en wilt zijn straffen gadeslaan. We noemden u van Psalm 105 en daarvan het derde vers. En nu zal een gedeelte uit Gods woord worden voorgelezen, wat u vinden kunt in het boek der psalmen, en daarvan de 49ste psalm. Maar doen we eerst met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we lezen van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5 van de verwerping der dwalingen, paragraaf 9. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, van de verwerping der dwalingen, paragraaf 9. Rechtzinnige leer verklaart zijn de verwerpde synode de dwalingen dergenen die leren dat Christus nergens gebeden heeft dat de gelovigen in het geloof onfeilbaarlijk zouden volharden. Want zij wederspreken Christus zelf, de welke zegt: ik heb voor u gebeden, Petrus, dat uw geloof niet ophoude. En de evangelist Johannes, de welke getuigt dat Christus niet alleen voor de apostelen, maar ook voor al degenen die door hun woord geloven zouden gebeden heeft: Heilige Vader, bewaar ze in uw naam. En ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. We noemden u psalm 49. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Hoort dit, alle gij volken. Neem ter oren alle inwoners der wereld, zowel slechten als aanzienlijken, tezamen rijk en arm. Mijn mond zal enkel wijsheid spreken, en de overdenking mijns harten zal vol verstand zijn. Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk. Ik zal mijn verborgen reden openen op de harp. Waarom zou ik vrezen in kwade dagen, als de ongerechtigen die op de hielen zijn mij omringen? Aangaande degenen die op hun goed vertrouwen en op de veelheid huns rijkdoms roemen, niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal goden zijn rantsoen niet kunnen geven. Want de verlossing hunner ziel is te kostelijk en zal in eeuwigheid ophouden. Dat hij ook voortaan geduriglijk zou leven en de verderving niet zien. Want hij ziet dat de wijzen sterven, dat er samen een dwaas en een onvernuftige omkomen en hun goed anderen nalaten. Hun binnenste gedachte is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid, hun woningen van geslacht tot geslacht. Zij noemen de landen naar hun namen. De mens nochtans die in waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. Deze hun weg is een dwaasheid van hen. Nochtans hebben hun nakomelingen een welbehagen in hun woorden, Sela. Men zet hen als schapen in het graf. De dood zal hen afwijden. En de oprechten zullen over hen heersen in die morgenstond. En het graf zal hun gedaante verslijten, elk uit zijn woning. Maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen, want hij zal mij opnemen, Sela. Vrees niet wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt, want hij zal in zijn sterven niet met al medenemen, zijn eer zal hem niet nadalen. Hoewel hij zijn ziel in zijn leven zegent en zij u loven, omdat gij uzelven goed doet, zo zal ze toch komen tot het geslacht haar het vaderen. Tot in eeuwigheid zullen zij het licht niet zien. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, wordt gelijk als de beesten die vergaan.
Psalm 18, de verzen 1 en 10. Ik vertrouw op God. Hij is mijn schild in het strijden. De hoorn mijns heils, mijn hoog vertrek in lijden. Kaan riep de Heere, wiens lof mijn harp vermeldt. En vers 10, het is God die mij met sterkte wil omgorden. Hij doet mijn weg volkomen effen worden. Maakt dat mijn voet als die der hinde snelt, terwijl hij mij op mijn hoogte stelt. Hij leert mijn hand heldhaftig oorlogen. Psalm 18, verse 1 en 10. Ondertussen zal er worden gecollecteerd voor kerk en diaconie. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, met de hulp des Heren willen we vanavond nogmaals stilstaan bij hetgeen we vinden in onze 16e zondagsafdeling van onze Heidelberger Catechismus. De middelaar vernederd tot in de dood, we zagen vorige week dat het daarover gaat in zondag 16 en we noemden vier gedachten. Het doel daarvan, de waarheid daarvan, de nuttigheid daarvan, de troost daarvan. We stonden stil bij je doel om te betalen voor de zonde van de zijne. De waarheid daarvan, hij is waarlijk gestorven. Dat blijkt uit zijn begrafenis. De nuttigheid daarvan, de vragen met de antwoorden 42 en 43. De troost, vraag en antwoord 44. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Gemeente, wat is het nodig om te beseffen dat een verstandelijk weten van de dingen waarover het hier gaat niet genoeg is. Het is voorrecht als wij, zo wij hier vanavond zijn, wij mensen, leden, doopleden, het historiële geloof hebben. Maar het is zo nodig voor iedereen dat de vrucht van Christus lijden, sterven. Dat de vrucht van Christus kruisdood voor eigen hart en leven gekend wordt. Zonder dat kunnen wij niet sterven. De kracht van Christus kruisdood is van zulke grote betekenis, waarde voor Gods volk. Niet alleen het doel wat wij zagen om te betalen voor de zonde van de zijne, kan zo lange tijd een worsteling zijn voor zielen, waar de zonde ordentelijk voor ogen is gesteld, die de schuldbrief hebben gelezen en waar de nood van het leven is opgebonden, bij ogenblikken een dreigbrief krijgen als het ware. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Ik wil dat aan mijn gerechtigheid genoeg geschieden. Wij moeten volkomen betalen tot de laatste kwadrantspenning toe, door onszelf of door een ander. Christus is gekomen en hij heeft volkomen voldaan. Hij heeft de prijs der zielen dat rantsoen aan God in de tijd willen voldoen. Volkomen. Er ontbreekt niets aan. Zijn arbeid is volmaakt. De zonde van de kerk wordt verzoend door het bloed van de middelaar. En daar wordt gena van waarheid blij ontmoet, zagen we vorige week. En de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Christus is gestorven. Hij heeft de dood tot zich geroepen. Ik heb macht mijn leven af te leggen. Ik heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dat gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Christus ging vrijwillig de dood in. Hij riep de dood tot zich. Het was een daad. Hij stierf. De tijdelijke dood, de geestelijke dood, de eeuwige dood. Hij doodde de dood voor zijn kerk. Als nu Christus is gestorven, zijn ziel heeft bevolen in de handen van zijn Vader. En het hoofd buigende, o daadwerkelijk de geest heeft gegeven. Waarom moeten dan Gods kinderen nog sterven? Waarom eigenlijk? Christus gestorven. Christus de straf gedragen. En dan moet Gods volk ook nog die weg. Ja, alle mensen delen in de gevolgen van de zonde. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. Alle mensen. Maar dat is nu niet voor alle mensen één. Er is tweeërlei sterven. die zonder genade sterven, staan zonder genade voor God. Die gaan voor eeuwig verloren. Die gaan voor eeuwig naar de rampzaligheid. Dat is bij Gods kinderen anders. Die door genade in hun leven om genade verlegen zijn geworden. Dus die gaan sterven. Dan gaan ze eeuwig erven. Zijn ze voor eeuwig behouden. Sterven moeten ze. Kinderen, we kennen alleen maar Henoch uit de Bijbel. En Elia. We geloven van hen allebei. Dat ze met lichaam en ziel door de Heere zijn opgenomen in de hemel. Dat ze met lichaam en ziel door lucht en wolken zijn heen gedrongen. Tegen alle natuurwetten in. God staat boven de natuurwet. Zijn ze met lichaam en ziel opgenomen in de eeuwige heerlijkheid. Waarom? Dat was een prediking in het Oude Testament. Een prediking voor de mensen in hun omgeving. Voor de mensen in hun tijd. Er werd over gesproken. Dat ging van de een naar de ander. Dat de mensen het zouden beseffen. Het is niet zomaar iets. Het was ook een prediking van de hemelvaart van Christus. Ze werden niet alleen opgenomen in de hemel waar God woont. In hun leven, in hun sterven bijzonder, hebben ze de hemelvaart van Christus afgebeeld. En wat was dat voor Gods volk in hun dagen en daarna? Een rijke profetie dat de vijanden, hoe machtig ook, het niet zouden winnen. Een prediking voor Gods volk dat ook zij eenmaal, naar lichaam en naar ziel beide, de eeuwige zaligheid zouden beërven en de eeuwige heerlijkheid zouden ingaan. Dat Henoch en Elia met lichaam en ziel zijn opgenomen, dat wees Gods volk naar de morgen van de opstandingsdag, die wacht waarheen wij alle reizen. Dan zullen al Gods kinderen met lichaam en ziel eveneens de Heere tegemoet gevoerd worden in de lucht. Maar daarnaast, naast Henoch en Elia, weten wij er geen. En moeten ook Gods kinderen, al hebben ze genade in hun leven leren kennen, sterven. Maar door de dood van Christus heeft het sterven voor Gods volk een ander karakter gekregen. De dood is nu voor Gods kinderen een deur, een poort, een weg, waardoor de ziel het eeuwige leven reeds ingaat. Ander karakter. Catechismus zegt, het is geen betaling meer voor hun zonde. Nee, Christus betaalde met zijn bloed, met zijn lijden, met zijn sterven, met zijn dood en bloedstorting volkomen betaald. De zonde is de oorzaak dat wij sterven moeten. Nu heeft Christus voor al de zijnen de prikkel, dat is de zonde, uit de dood weggenomen. De oorzaak van hun eeuwige honger en kommer, dat is de zonde weggenomen. Doordat hij leed, doordat hij stierf, doordat zijn bloed is gevloeid tot een volkomen verzoening, nam hij de zonde weg. En daarmee de prikkel uit de dood voor al de zijn. Een ander karakter. Geen betaling meer. Een doorgang tot het eeuwige leven. Poort. Deur. Zo de weg. De laatste adem wordt uitgeblazen. Ga de ziel boven. Ga de ziel, de eeuwige heerlijkheid in. Het is niet te bevatten. Het is zo bijzonder. U van sterven voor de kerk. Vaak een worstelen. Vaak een strijd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. De koning der verschrikkingen. Is het geloof niet in oefening, dan is er strijd. Zien ze tegen alles op, dan vrezen ze de dood. Geoefende kinderen des Heren zeggen wel, wat achter de dood ligt, dat weet ik. Maar ik moet er nog door, ik sta er nog voor, sterven. De koning der verschrikkingen ontmoet, de laatste vijand die teniet gedaan wordt. En toch, de Heere Christus nam de prikkel eruit weg. En daarom zijn er al zoveel geweest. Jonge vriend, hoe zal ons sterven zijn? Er zijn er al geweest, vele zei ik, ook in Elspeet, die op hun sterfbed stil hebben liggen wachten. O Heere, wanneer komt die dag, dat ik toch bij u mag wezen. En zien uw aanschijn geprezen. Ik zeg het wel eens tegen de catechisanten, hebben het op de kansel ook wel eens gezegd. Ik heb een ambtsdrager horen vertellen, die een bezoek in het ziekenhuis moest doen. Een ernstig zieke, die met een ongeredde ziel voor de poorten der eeuwigheid lag. Die zei, ik gaf die vrouw een hand. Die zei, ik dacht, ze laat me nooit meer los. De dood voor ogen. Ze kon niet sterven. En daar lag ze. Die zei, even later stond ik bij een man. Ook voor de poorten der eeuwigheid. En die had God gezocht in zijn leven. En die had de Heere gevonden. Door Christus Jezus de Heer. Hij zei tegen die ambtsdrager, nog een ogenblik, jongen. Dan ben ik voor eeuwig bij mijn koning. Wat een onderscheid, gemeend. Hoe zal uw sterven zijn? Hoe zal uw dood zijn? Het is van tweeën één. Het is een doorgang naar de eeuwige rampzaligheid. Naar die buitenste duisternis waar wening zal zijn. En knersing der tanden. Keer met de waarheid tot uzelf in. We zagen op de dankdag dat het voor die rijke man niet meeviel. Zijnde in de pijn. Geen druppel water meer tot verkoeling van zijn tong. Lazarus door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Wat legde Lazarus af? Een lichaam der zonde en des doods. Gods kinderen nemen bij hun sterven voor goed ergens afscheid van. Niet alleen van hun vrienden. Niet alleen van hun betrekkingen. Niet alleen van Gods volk. Want dan kunnen ze tegen zeggen, tot ziens. Maar Gods kind neemt ergens afscheid van voorgoed. Ze nemen bij hun sterven afscheid van een lichaam der zonde en des doods. Bij hun sterven nemen Gods kinderen voorgoed en voor eeuwig afscheid van de zonde. De zonde, de zonde. Gemeente, in de wedergeboorte worden de banden van de zonde aanvankelijk gebroken. De banden van de zonde, de heerschappijvoerende macht, wordt de heerschappijvoerende macht gebroken, worden de banden van de zonde aanvankelijk gebroken in het uur van de wedergeboorte, dan gaan die banden zo knellen in het leven van Gods kinderen. Want vanaf het uur van de wedergeboorte, in trappenmate onderscheiden, maar wordt zonde tot zonde. God onterend, zielsverwoestend, Gode beledigend, gruwelijk en afschuwelijk. De zonde die ze gaan bewenen, waarvan ze menen hartelijk afstand te kunnen doen. Ze komen erachter dat het knellende banden zijn. Die knellende banden voelen ze tot hun dood toe. De zonde laat ze nooit met rust. Die oude mens, daardoor blijft de zonde woelen tot het ogenblik van hun sterf. Maar nu zie, de dood is voor Gods kinderen een doorgang tot het eeuwige leven. En daarom is het zo waar wat daar staat. Zalig zijn de doden die in den Heere sterven. Ja, van u aan, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werk volgen met hen. Zalig zijn ze. Kinderen, daar hangt die moordenaar aan het kruis. Nog even. En hij zingt in de eeuwige rampzaligheid weg. Maar de Heere opende zijn ogen. En hij ziet dat hij een rechtvaardige straf krijgt. Maar hij heeft de middelaar horen spreken. De zaligmaker. Hij heeft die woorden gehoord. Hij heeft ze verstaan. De Geest gaat het gebruiken om die man tot zichzelf te brengen. Wij ontvangen straf. Waardig hetgeen wij gedaan hebben. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan begint hij te roepen. En daar gaat hij smeken tot Christus. Gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Daar ziet hij in die stervende middelaar een koningsheerlijkheid. Die moordenaar die wordt in korte tijd zo door de Geest geleid. Voor de poorten der eeuwigheid wordt hij als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Ziet Christus in ontferming op hem neer. Hoort hij het in zijn ziel. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Sterven is voor Gods kinderen eeuwig leven. Dat is eeuwig erven. Dat is eeuwige winst. Dat is eeuwig het in bezit nemen van de hemelse heerlijkheid. Hetgeen het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord, en het hart van de mens niet is opgeklommen, wat God bereid heeft voor degene die hem vreest, wat hij gewrocht heeft voor degene die op hem betrouwt. Sterven is voor Gods kinderen doorgang tot het eeuwige leven. Maar wat we daarnet zeiden. De koning der verschrikkingen kan hij zo benauwen. Die laatste vijand kan hen zo aanvliegen. Al is het sterven voor een kind van God een doorgang tot het eeuwige leven. Dat wil niet zeggen dat ze geen stervensgenade nodig hebben. Stervensgenade. Er zijn kinderen des Heren die sterven heel plotseling. Soms enigszins voorbereid, soms ook niet. Maar ligt Gods kind voor de poorten van de dood? Wat is de voorrecht dat ze stervensgenade krijgen? Dat ze tijd krijgen om afscheid te nemen van alle die hen lief en dierbaar zijn. Dat ze tijd krijgen om zich voor het ogenblik van het sterven voor te bereiden. Vaak zijn ze alleen nog maar bezig met het woord. Beluisteren ze preken, gaan ze in het gebed. De wereld heeft totaal geen waarde meer. Zo liggen ze daar. En als stervensgenade verheerlijkt wordt, dan liggen ze te wachten tot het ogenblik van hun dood. En als ze sterven gaan, leggen ze het lichaam der zonde en des doods af. En neemt hun ziel van het lichaam afscheid. Gaat hun ziel van stonde aan tot hun hoofd Christus, die boven is. Want het hoofd is boven. Alle leden van zijn gemeente, ze zullen volgen. Het lichaam wordt in het graf gelegd. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeer. Het is van tweeën één. Gemeente, neemt u de ernst mee. Jonge mensen, nemen we de ernst mee. Middelbare leeftijd. Niet alleen oude mensen moeten sterven. In alle leeftijden kunnen we ook sterven. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Sterven zonder genade kunnen we eigenlijk niet onder woorden brengen. Vreselijk, zegt Gods woord, zal het zijn om onbekeerd te vallen in de handen des levende Gods. Want onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. We kunnen niet sterven zonder een God voor ons hart en zonder een borg voor onze schuld. De Heere Jezus was toch zo eerlijk in zijn omwandeling op de aarde, zo eerlijk in zijn prediking. Wat stelde hij je de scharen altijd voor? De rechtvaardigen het wel, de goddelozen het wee. We moeten het ook doen, gemeente. We begeren ook niet anders te doen, want we begeren uw dodelijke dag niet. Maar we zien uit naar uw waarachtige bekering. We zien er naar uit dat u gaat buigen voor God. Dat u de Heere gaat zoeken als een God voor uw hart. En dat u gaat beseffen dat u een borg voor uw schuld nodig hebt. Sterven moeten we toch allemaal. Het is wel eens opmerkelijk hoe weinig mensen er in de gemeente sterven. Maar het uur komt evenwel voor u en voor mij. Ligt er nog meer nuttigheid in Christus kruisdood? Jawel, vraag en antwoord 43. Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lust van vlees in ons niet meer regeert, maar dat we onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Dat zien we. De nuttigheid van Christus dood is dus niet alleen tot rechtvaardigmaking van de zondaar, maar ook tot heiligmaking. Niet alleen tot verzoening van de zonde, onze eerste gedachte, het doel van de vernedering van Christus tot in de dood, om voor de zonde van zijn kerk volkomen te betalen. Het graf te heiligen zagen we tussendoor. Dat Gods kinderen ook nog moeten sterven. Geen betaling voor de zonde, maar een afleggen van een lichaam der zonde en des doods. Komt de onderwijzer nog meer nuttigheid aan te wijzen van Christus kruisdood. Dat is het nut voor het leven van Gods kinderen. Voor dat nieuwe leven. Voor het leven van de waarachtige bekering. Het leven in zondag 33, wat we daar ook weer enigszins terug gaan vinden. Vanaf het uur van de wedergeboorte worden zulke mensen een tweemens. Die oude mens, die moet gaan sterven. Die nieuwe mens, die staat op. Nu heeft de Heer het zo behaagd dat Gods kinderen die oude mens mee moeten torsen tot het ogenblik van hun dood. Dan leggen ze dat lichaam der zonde en des doods af. Maar nu heeft de Heere daar ook iets tegenover gezet. Gods kinderen dragen namelijk die oude mens tot hun smart mee. Wat is dat, die oude mens? Het zondige van hun boze hart. Het verkeerde van binnen wat ze dagelijks gewaar worden. Het zondige in al hun doen en laten. Hoe komt dat? Die nieuwe mens die wil eenvoudig wat God wil. Want die nieuwe mens is vrucht van het werk van God. De Heilige Geest die Heere is en levend maakt. Die nieuwe mens vraagt naar God. Die nieuwe mens vraagt naar de wil van God. Die nieuwe mens wil leven naar het woord van God. En die oude mens is de zonde, het verkeerde, boze, verdorven hart. En dat geeft strijd op leven en op dood. Strijd tussen geest en vlees. Het vlees onderwerpt zich naar de wet Gods niet, want het kan ook niet. Het vlees begeert tegen de geest. En de geest begeert tegen het vlees. Het kunnen overwonnen vijanden zijn. Daar kunnen Gods kinderen door onderwezen worden. Bij ogenblikken door bemoedigd worden. Maar overwonnen vijanden zijn voor Gods kinderen, zolang ze aan deze zijde van het graf zijn, nog geen gedode vijanden. En van die vijanden blijven ze last hebben tot hun laatste ademsnik toe. De oude mens. Wat moet er nu gebeuren met die oude mens? Dat is niet niks. Die oude mens die moet ook gekruisigd worden. Die oude mens die moet gedood worden. Die oude mens die moet begraven worden. Die oude mens die moet geheel en al verdwijnen. En dat is de strijd. Dat is de roeping van Gods kinderen. Die oude mens kruisigen, doden, begraven. Gemeente, ik hoop niet dat ik ooit iemand de kruisdood zal zien sterven. Het zou misschien enigszins nuttig zijn voor dit. Maar de Heere leert het zijn volk door de geest en het woord. Want wat is er nu hier? Nu gaat het over de kruisdood van Christus. Christus gekruisigd. Christus gestorven. Christus begraven geworden. En nu ligt daar zulk een onderwijs in voor het leven van de kerk. Nu moeten ze in de geest tot het kruis van Christus worden gebracht. Anders kunnen ze die oude mens nooit kruisigen, doden, begraven. Die kruisdood was een langzame dood. Die kruisdood was een pijnlijke, smartelijke dood. Het kruisigen van die oude mens is een lang proces. Duurt het leven vanaf het ogenblik van de wedergeboorte tot het ogenblik van hun sterven. Het sterven van die oude mens is niet alleen een lang proces, is ook zo smartelijk en pijnlijk voor het vlees. De apostel zegt, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Paulus, hij wist wel wat er leefde in het hart van een mens. Paulus kende zo de strijd tussen geest en vlees. Zouden zeggen Paulus, hè, zo begenadigd, zo dicht bij de Heere levend. Hij zegt, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dan zegt hij, weet je wat het zijn? Hoererij, onreinheid, schandelijke bewegingen, kwade begeerlijkheden, gierigheid. Die moet u doden, zegt hij. Dan doen ze geen kracht meer. Als ze dood zijn, voelt u ze niet meer. Ze moeten gedood worden. Wat zei Christus tot onderwijs van de kerk van alle tijden en plaatsen? Zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Kruis dragen achter Christus aan is een stervend leven. Want dat is niks anders dan dat ik die oude mens moet kruisigen, doden en begraven. Dat is het verloochenen van mezelf. Nee zeggen tegen al die zondige begeerten, lust, gedacht, breid het maar uit. Die oude mens, kruisigen, doden, begraven. Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. Die mogen niet regeren. Dat is duidelijk. De onderwijzer gaat ervan uit dat die van nature regeren in het hart en leven van een mens. En dat mag niet. Ze moeten gekruisigd, gedood en begraven worden. Nu kom ik terug. Wat is nu in die weg zo nodig? Wat is nu zo profijtelijk? Wat is tot zaligheid? Wat is tot eer van God? Dat de ziel geleid wordt naar Golgotha. Niet alleen tot verzoening van de zonde. Tot uitdelging van hun schuld, tot rechtvaardigmaking. Ze moeten op hem zien dat hij de gekruisigde is. Dat hij de stervende is. Dat hij de dood wilde ingaan. Dat hij begraven is geworden. Waarom toch? Om zijn kerk dat onderwijs te geven. Dat nu zij, zo, die oude mens, die zondige, oude, ongedode natuur, die moeten ze kruisigen, doden en begraven. En Christus alleen moet koning zijn in het hart. De apostel schrijft het aan de Romeinen. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen, dat dan de zonde ook niet heerst in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. We zeggen wel eens, geef de duivel nooit de stoel. Want dan duurt het langer voor die weg is. Wederstaat de duivel en hij zal van u vliegen. Geef de zonde ook nooit de stoel. Niet doen hoor. Niet doen. De zonde geen stoel geven. Het zij u ter verderven. Als ik de zonde stoel ga geven en de zonde me metgezel en mijn vriend is. Heb de wereld niet lief. Geef de zonde geen stoel. Die innerlijke verdorvenheid. Alle zondige begeerte. Al mijn zondige daad. Het gehele lichaam der zonde. Moet ik aan het kruishout slaan. Opdat ze sterven. Opdat ze het graf in verdwijnen. Nu is er niets vruchtbaarder. Nu heeft er niets meer kracht. Dan alleen de kruisdood. En de begrafenis. Van Christus, door het geloof, tot de ziel gebracht. Dat vat u mogelijk. Wat is nu het geheim gemeend? Ik moet in de geest, zei ik al, tot het kruis van Christus worden geleid. Worden gebracht. Door het geloof zien. Wat mijn zonde hem kostte. Wat mijn zonde hem hebben aangedaan. Wat mijn zonde, de middelaar God en der mensen, aan het kruis hebben gebracht. mijn zonde. Mijn zonde. Het waren niet de Joden, Heere Jezus, die u kruist. Nog die verraderlijk u togen voor het gericht. Nog die smadelijk u spogen in het gezicht. Ik ben het. Ik heb door mijn schuld zijn kroon gevlochten, zijn beker gevuld. U kent de uitdrukking. Er is een erfenis onder ons, die kennen er iets van. Naar de maat dat wordt gezien en de ziel wordt gevoeld, dan wordt de zonde bitterder beweend dan ooit tevoren. En daarom doet er niets meer kracht, is er niets vruchtbaarder voor de ziel dan te zien op de gekruisigde Christus. Dan begeer ik in zulke ogenblikken de zonde, alle zondige begeerten, alle zondige daden, het gehele lichaam der zonde en des doods, aan het kruis te slaan, opdat de boze lusten niets meer in mij zouden regeren, maar dat Christus koning zij in mijn ziel. Door het geloof tot deze Christus komen. Gemeente, ik ben nog niet bij de kern eigenlijk. Weet ge wat het is? Dat de smart in de ziel veroorzaakt. Dat is de eeuwige, onbevattelijke liefde van deze Christus. En als de liefde van Christus mijn zonde niet doodt, dan is er niets wat mijn zonde doodt. Maar de liefde van Christus doodt de zonde. Doodt de kwade, zondige begeerte en lusten. En uit de liefde van deze gekruisigde Christus vloeit het goden leven als een levend dankoffer hem offeren. Dan moeten we ons hem al voorover krijgen dat het een stervensweg is. Dan zult ge ook ervaren dat het een profijtelijke weg is. Dan zult u ook ervaren dat het een goden verheerlijkende weg is. En dan hebt u toch alles waar het in uw leven om gaat, volk van God. Dus u mag sterven. Die oude mens mag kruisigen, doden en begraven. Vloeit het goden leven daaruit voort, de opstanding van de nieuwe mens. En ik weet wel, dat komt in zondag 17, de opstanding van Christus. Maar als volk des Heren, gemeente, we kunnen het nooit overdenken genoeg. Ons doopsformulier zegt het zo schoon. Overmits in alle verbonden twee delen zijn begrepen. Dan heeft het eerste kruisdood van Christus beschreven. Dat hij zijn bloed heeft vergoten tot een volkomen verzoening. Overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn. Christus heeft met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten toen hij uitriep: het is volbracht. Nu worden wij vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen. Betrouwen en liefhebben van ganser hart, van ganser ziel, van ganse gemoeden, met alle kracht. En dan komt het: de wereld verlaat, de wereld verzaken, een oude natuur doden, om in een nieuw godzalig leven te wandelen. Ik acht ze gelukzalig, die bij ogenblikken het beoefenen mogen. En die door het geloof mogen zien op die dierbare middelaar, die uit eeuwige liefde zich aan het kruishout heeft laten nagelen. Om het handschrift onze zonde, die lange bange schuldbrief daar aan te hechten, maar ook zijn kerk te heiligen, opdat ze goden zouden leven, de oude mens kruisigen, doden en begraven. Hem onszelf tot een levende offerande opofferen. Offers zijn van God. Offers offeren wij aan God. Het nieuwe leven trekt naar de bron van het leven. Dat is God zelf. Het nieuwe leven trekt naar boven. Het nieuwe leven wil voor de Heere leven. Dat nieuwe leven, de apostel zegt, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige, Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Wat schoon. Waar gaat het nu eigenlijk om? Het leven der genade, de godsdienst beoefenen, de dienst des Heren beoefenen. God dienen, hem aanhangen, het waarachtige geloof, vaste hoop, vurige liefde. Hem steeds zoeken, hem steeds aanlopen als een waterstroom, zonder hem niet te kunnen, zonder hem niet te willen, hem in alles te benodigen. De redelijke godsdienst van een kind des Heren is nu vrucht van het zoenoffer van Christus. Wat was de liefde van Christus? Hoe groot, eeuwig, onbevattelijk, onveranderlijk. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Wat heb ik er eigenlijk voor over? Wat heb ik er eigenlijk voor over? Ik klaagde het gisteren nog aan een zielenvriend. Ik zal het maar eerlijk zeggen. Ach, ik zeg, jaren geleden alles bepaald. Gij hebt nog tot aan bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En zo kwamen we bij dit. Ik zeg, ik mag morgenavond spreken over zondag 16. En als dat nu eens een weinigje mag opengaan, dan begeert de ziel die twee dingen. Hè? Die oude mens kruisigen, doden begraven. De ijver van uw huis verteerde Christus. Om nu door het geloof op hem te mogen zien. En om dan met leidzaamheid te lopen, de loopbaan ons volgesteld, ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs Jezus, die om de vreugde voorgesteld, het kruis heeft verdragen, de schande veracht, maar nu hoog verziet schoon, zit op zijn troon. Dat geestelijke afsterven van die oude mens eindigt als het eeuwige leven voor de ziel begint. In het uur van sterven. Psalm 119, het 57ste vers. Ik haat rank vol van kwaad en bittere vrucht, maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. Gij zijt mijn schild, de rots waarheen ik vlucht. Gij kunt en wilt mijn ondergang beletten. Ik vertrouwde op u en het blijft nog staag mijn zucht om op uw woord mijn vaste hoop te zetten. Psalm 119, vers 57. De middelaar vernedert tot in de dood, het doel, betaling voor de zonde, de waarheid, begraven, de nuttigheid. We hebben het gezien, de nuttigheid van Christus, vernedering tot in de dood. Hij is de oorzaak dat het sterven van een kind van God de doorgang betekent tot het eeuwige leven. En voor goed eeuwig afscheid nemen van de zonde. De zonde. De zonde. Die kwade rank. De nuttigheid. Ach, volk des Heren. U zegt misschien ook, ik moet er nog aan beginnen, af en toe. Maar het is toch de begeerte van uw ziel, nietwaar? Om uw leven, zoals de apostel het zegt, door de ontfermingen Gods, tot een levende, heilige, goden, welbehagelijke offerander te stellen. Uw redelijke godsdienst, het is toch het liefste wat u doet. Met de Heeren verborgen zijn. Zomaar stil onderzoeken de schrift. Uw kostelijke dagboek. Uw andere werk. Uw preekjes. Oudvaders. En als het bij ogenblikken is valt. Uw naaste voor Christus gewinnen. Wat zou het geliever doen? Die redelijke godsdienst. Het is toch zo waar of niet? Dat de dienst des Heren een liefdedienst is. Al kost het u. Een strijd. Maar die niet strijden. Worden niet gekroond. De Heere vergoedt die strijd zo, jonge vrienden. Dat ze blijven zeggen, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot. Gods kerk is zo driewerf gelukzalig. Ze zijn maar een ogenblikje op vijandsgebied. Straks gaan ze de eeuwige heerlijkheid in. Zijt ge dan niet eens een ogenblik jaloers gemeend? Ze zijn er. Leg het aan de Heere voor. Gods kinderen hebben het gekregen. Ze hebben naar God niet gevraagd. Naar God niet gezocht. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zocht. En ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagt. En tot een volk dat naar mijn naam niet was genoemd, heb ik gezegd, zie hier ben ik. Soevereine genade. Het is goddelijke genade. Het is loutere genade. En daarom kan het voor de voornaamste van de zondaar, de onverschilligste, de slechtste van de slechtste. Het kan hoor. Het bloed van Jezus Christus, Gods lieve Zoon, reinigt van alle zonden. Dan is er nog wat. Er ligt een troost in. Voor een aangevochten, bestreden ziel. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd zij. En mij ganselijk vertroostte. Dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarte, verschrikking, helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis, gezonken was. Mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. De Heere Jezus is niet letterlijk, lichamelijk naar de hel geweest. Nedergedaald ter hel, hier als de vijfde trap in de staat van Christus vernedering genoemd, staat omschreven als Christus onuitsprekelijke benauwdheid, smarte, verschrikking en helse kwelling. Weet het gemeente Christus de hof van Gethsemane ingaande, de nacht van zijn lijden komt. Hij moet de prijs der zielen dat rantsoen aan God volkomen voldoen. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Hij moet de beker van de toorn Gods gaan ledigen tot de laatste druppel toe. Hij heeft de pers alleen getreden en niemand van de volken was er. Met hem, dan komt hij aan en hij begon verbaasd en zeer beangst en bitterlijk bedroefd te worden. Drie dingen noemen we altijd, hè? De last van de toorn van God, de last van de zonde, de last die de duivel op hem legt. De last van de toorn God, Christus, heeft zijn vader ontmoet als een rechter. Als een rechter die een verterend vuur en een eeuwige gloed is. Als een rechter die van zijn recht geen afstand kan doen. Als een rechter die wil dat er volkomen voldaan zal worden. Christus ontmoette zijn vader als een rechter die niet wijkt. Reeds in de hof van Gethsemane zeiden wij, ontmoet Christus zijn vader als een rechter. En die onmetelijke last van de zonde en de schuld van zijn kerk. Die walgelijke last. Die God onterende last. Werd op Christus gelegd. Daar in de hof van Gethsemane. En wie enigszins, die zijn er, iets kent van de benauwingen van de duivel, die weet maar al te goed dat we met de duivel niet moeten spotten. En dat we de Satan niet moeten onderschatten. En dat we maar zeker helemaal nooit met de duivel moeten spelen. En hem geen stoel moeten geven. Het zal een wonder zijn als we ervan afkomen. Christus werd gekweld. Hij werd verschrikt. Hij werd benauwd door de Satan, de duivel. Bitterlijk bedroefd tot in diepst van zijn ziel. Zeer beangst en verbaasd. En dan zegt de onderwijzer, in zonderheid aan het kruis. Gemeente, ik kan er maar van stamelen. Wij weten ook niet wat het zijn zal straks in de rampzaligheid. Maar ik geloof er wel iets van. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is. Dat hij die, eer hij de zonde ongestraft liet blijven. Heeft hij de zonde gestraft aan zijn eigen geliefde schootzoon. De enige geborene van de Vader. Die zich borg stelde in de eeuwigheid. De ontluisterde menselijke natuur aannam. Heeft hij de zonde gestraft aan zijn eigen geliefde zoon. Met de bittere, smadelijke, smartelijke, vervloekte kruisdood. De onderwijzer spreekt ervan de hoogste aanvechtingen. De helse angsten en pijnen. Weet u wat het meest trof in de ziel van Christus? Dat zijn Vader zijn gunstrijk aangezicht verborg. Als zelfs de kerk klagen moet toen gij uw aangezicht verborg, werd ik verschrikt. Christus gevoelde het tot in het diepst van zijn ziel, dat zijn Vader zijn gunstrijk aangezicht aan hem onttrok. En alle gevoel van liefde Christus onttrok. Wie weet dat nu enigszins, die het gunstrijk aangezicht van God in Christus hebben mogen genieten. En die het gunstrijk aangezicht van God de Vader in Christus wel eens een ogenblik hebben genoten. Die moeten zeggen, Heere, houd het in. Ik ben krank van liefde en dan bezwijk ik er nog onder. Maar als de Heere dan zijn aangezicht verbergt. En dan voor zijn eigen geliefde zoon. En juist de volle last van de toorn Gods tegen de zonde deed gevoelen. Was het missen van zijn Vader. Het diepste lijden van Christus. Gemeend, het zijn haast de tere zaak. Maar Gods kerk heeft ook last van de duivel. Gods kerk heeft zo een last van de zon. Gods kerk heeft zo een last van de wereld. Hier gaat het met name over de helse angsten, hoogste aanvechtingen, benauwdheden door de duivel. En wat bedoelt de onderwijzer dan? Gemeente, wat is de duivel erop uit om Gods kinderen tot zonde te verleiden? Wat kan het een last zijn te zwaar om te dragen? Wat is de duivel erop uit om het ongeloof aan te wakkeren in de ziel. En dan met alle gevolgen van dien, dan komt de ziel zo in de duisternis. Wat kan de Satan erop uit zijn om harde gedachten van God in de ziel te werpen? Wat kan de duivel erop uit zijn om allerlei twijfels te zaaien? Dat kan zelfs in het beginnende leven al enigszins zo zijn. Ook in de tijd waarin we leven, waar er zoveel te koop is. En ik geloof wel eens gemeend, als de Heere onder ons een ziel gaat trekken en bekeren. Wat kan zo iemand een worsteling hebben? Van alle kanten. Een godsdienst zonder godsvrezen. En dat de waarlijk overtuigde zielen geen raad meer weten. En ze toegeroepen worden om te geloven en aan te nemen. En ze gevoelen tot in het diepst. Zo gaat het niet. Dat kan niet. En ze weten niet hoe het wel moet. Maar ze voelen wel aan, dat is het echte niet. Onthoud het maar, jonge vrienden. Als de Heere in je leven gaat komen, dan krijg je zulke voelsprieten echt. En tegelijkertijd houdt het in de gaten. De duivel probeert je te verleiden en allerlei twijfels in je jonge ziel te werpen, waardoor je radeloos zoudt worden. Onthoud je dat Christus vernederd is geworden om nu juist zulke bestreden zielen, in welke stand van het leven ook, vast te houden, staande te laten blijven. Een ander wordt wijsgemaakt, je hebt de zonde tegen de Heilige Geest bedreven, weet je dat nu nog niet? Kijk het maar eens na in je leven. En ze weten niks te zeggen. Een ander wordt wijsgemaakt, geloof je nu werkelijk dat God bestaat? Man, houd er toch alsjeblieft mee op. Daar kom je nu toch wel achter. Kijk wat er in de wereld gebeurt. Geloof je nu werkelijk dat God regeert? Ach, doe niet zo dwaas. En ze zouden, ach, hield de Heer ze niet staan? Een ander wordt zo wijs gemaakt. Gij hebt geen heil bij God. Uw werk is niet in de waarheid. Dat is verstandswerk. Toen, dat was het tijd geloof. Het is algemeen werk in uw leven hoor. Het is niks dan opvoeding. En u luistert in de kerk en u hebt wel eens een traan. En toen bent u wat gaan denken van uzelf. En toen u die blijdschap in het evangelie in uw ziel gevoelde. Dat was een tijd geloof man. Kijk het echt maar na. Oh, wat kan er zijn. En dan tijdelijke omstandigheden. Waar de Heere tegen de ziel lijkt te zijn. En Satan hoont in de ziel. Waar is God of wien gij bouwdet en aan wien gij uw zaak vertrouwdet? Job zei, de pijlen des Almachtigen zijn in mij. Luister, ik heb een raad voor u. Om met alle strijd, met alle twijfels, met alle vragen, in alle aanvechtingen, in alle benauwdheid, wat ze u ook wijs maken, ga op uw knieën, vlug in de binnenkamer. En de Almachtige die ziet u en die hoort uw geroep. Hij ziet uw strijd, weet van uw aanvechting, weet van alle benauwdheid. En als het hem behaagt u een weinig mee te nemen en wat te lijden, dan kan het zomaar zijn dat u een ogenblik iets mag zien van Christus bitter lijden in Gethsemane of aan het kruishout, en dat u met één iets gevoelt in uw ziel, dat nu die Christus zo smartelijk heeft moeten lijden, En dat er ineens verlichting in uw ziel is. En dat de twijfel weg is. En dat de banden van het ongeloof breken. En dat de Satan het zwijgen wordt opgelegd. En dat de atheïstische gedachten in uw ziel geheel en al moeten wijken. En dat u uw ogen opslaat en dat u zegt, Heere, u bent God in de hemel. Ik geloof in God, de Almachtige. En gemeente, als ze nu eens zien op Christus, dat Hij nu zo diep heeft gebogen, de helse angsten en pijnen heeft geleden, wat kan het hen sterken als ze dan eens zien mogen dat Hij nu heeft overwonnen, dat Hij Satans kop heeft vermorzeld, dat Hij zegt, ik heb de zonde teniet gedaan, dat Hij zegt, ik heb de wereld overwonnen. Al Gods kinderen, de een komt er eerder achter dan de ander, die hebben de voorbeden van die overwinnaar zo nodig. De Satan heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En dan steekt Gods kind het hoofd uit de gebreken omhoog. En dan gaat de kerk zingen, wij steken het hoofd omhoog. En zullen de eerkroon dragen, door u alleen, om het eeuwige welbaar. En onze koning is van Israëls God gegeven. Gemeente, het is de hoogste tijd om stad verderf uit te vluchten. Nog even en de stad wordt omgekeerd. En de stad wordt verdorven. En bent u onbekeerd, dan komt u voor eeuwig om. Vliet de toekomende toorn, nog een weinig tijds, en hij die te komen staat zal komen. We gaan sterven en God ontmoeten. U moet de Heere te voet vallen. Zoekt hem terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg, nog een rechtige man zijn gedachten. Hij bekeerde zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Nog wordt het u toegeroepen, bekeert u. Bid God, gelooft het evangelie. Het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Als het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, blijft het alleen. Maar het is in de aarde gevallen. Christus is gestorven. Zijn ziel zich tot de schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen des Heren gaat gelukkiglijk voort. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardigen vele rechtvaardig maken. God was in Christus de wereld met zichzelf verzonnen. Hun zonde hun niet toerekenende, legt het woord der verzoening in de mond van zijn knechten. Ze zijn gezanten van Christus wegen, alsof God door hem baadde. Bid God u op dit ogenblik, laat u met mij verzoenen. Want dien die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hoe zult u dan ontvlieden, indien u op zo grote zaligheid geen acht slaat? Dan kunnen we niet ontvlieden. Haast u dan en spoed u, om uw levens wil. Er is een plaats bij mij, verworven door die dierbare middelaar. Amen. We zingen Psalm 89, het zevende vers. Gaat nu heen en in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.